Je hoort mensen wel eens zeggen dat het boek beter was dan de film, maar wij van Boeken FM streven ernaar om de podcast beter te laten zijn dan het boek.
Wij lezen de klassiekers die je nog niet gelezen hebt. We lezen de boeken die je heel graag wil lezen, maar waar je eigenlijk voor schaamt om in het publiek mee gezien te worden. We lezen de Libris-winnaars. We praten over de Nobelprijslaureaten. Allemaal zoals je een etentje hebt, dat je moeiteloos mee kan praten en dat het lijkt alsof je helemaal belezen bent.
Wij zijn Ellen, Joost en Charlotte van Boeken FM en je kunt ons luisteren in je favoriete podcast-app.
Als je je voorstelt hoe Nederland er 66 miljoen jaar geleden uitzag, denk er dan vooral 5 meter zeewater boven. Ons land is in die tijd de bodem van een ondiepe tropische zee die krioelt van het leven. Gekleurde vissen in alle soorten en maten schieten heen en weer tussen de riffen. En ammonieten, kleine inktvisjes met ronde gedraaide schelpen en zeesterren, dwarrelen over de bodem in de schaduw van reusachtige zeeschildpadden die traag door het water zweven. Maar de snelle dood was er ook. Zelfs de zwaar gepantserde zeeschildpadden waren niet veilig voor een reptiel dat zichzelf in miljoenen jaren ontwikkelde tot de perfecte jager. En het bewijs van die jager is ook 66 miljoen jaar later nog duidelijk te zien. In Tyler's Museum in Haarlem ligt het dikke schild van zo'n prehistorische zeeschildpad. Met daarin duidelijk de gaten van wat eigenlijk maar één ding kan zijn: de tanden van een mosasaurus.
Maarten, we gaan naar de Pomosa, oké?
Ja.
We blijven dus onder water deze week. Het goede nieuws is dat we verblijven vandaag in de ondiepe subtropische wateren van Nederland.
Ja, kun je je voorstellen, dat moet toen ook een hele opwarming zijn geweest, voordat het hier subtropisch werd natuurlijk.
Ja. Ja.
Want het is wel leuk voor de luisteraars om te weten dat er allerlei periodes zijn geweest in het bestaan van de planeet dat hij een stuk warmer was dan hij nu is.
Ja, maar echt een stuk warmer.
En ook periodes dat hij een stuk kouder was dan hij nu is.
Ja, maar in het krijt waren er bijvoorbeeld vrijwel geen ijskappen, als ik me goed herinner.
Er zijn periodes geweest dat er helemaal geen ijs was.
Precies, en dit was er dus een. En het waterlevel stond dus ook zo hoog dat Nederland, zeg maar, wij hadden toen zo'n 5 meter water.
Dat valt me nog mee, want als Groenland plus Antarctica smelt, moet je rekenen dat de zeespiegel 70 meter stijgt.
Nou, dat valt
dus dat betekent dat vrijwel heel Nederland, behalve misschien het Veluwe-massief, maar daar ben ik niet helemaal zeker van, onder water verdwijnt. Dus kan iedereen tippen, koop een vakantiehuisje in het Sauerland, want Nederland heeft geen zin op de lange termijn. Dit is wel overigens, voordat de Antarctica smelt, ben je wel een paar duizend jaar verder.
Dat wou ik zeggen, maar op zich een investering.
Ja, die is echt de moeite. Op de lange termijn is dit ook voor je familie, is dit echt een enorme tip.
Nou, ik ga even terug naar het verleden. 5 meter dus stond er water in Nederland. Dat is op zich een mooie diepte, hè? Want dat betekent dat het zonlicht nog vrij diep kan komen. Dat er dus veel planten en dieren zijn geweest. Wij gaan het vandaag over een van de mindere dieren hebben. Mogen wij wel zeggen, nu Anne Schulp er nog niet bij is. Ik zou dino's niet snel, of reptielen ook, niet snel monsters noemen. Maar dit klopt wel, hè Maarten. Dit was een monster.
Ja, want het was volgens mij zo'n razendsnelle jager. Hè? Dus het was eigenlijk ook een van de toppredatoren van de zee. Maar al moet ik je zeggen, als het water dan in Nederland 5 meter, dat lijkt me heel weinig veel te ondiep voor een toppredator. Maar goed.
Ja, blijkbaar gedijden die
hier in 5 meter water. Ja. Zo, je ziet er bijvoorbeeld toch ook geen orka's in 5 meter water. Die, hoewel die soms het strand opkomen om jonge zeehondjes te pakken, dat wel. Maar meestal leven ze volgens mij in dieper water. Maar nou ja, goed, ik hou het.
Ze zijn gevonden in die mergelgrotten en ze zijn ook behoorlijk lang. Hè? Dus,
het zijn een vrij grote beesten.
Maar we gaan een paar hele gruwelijke en vrede minuten in, Maarten. Want ja, Mosasaurus was kort samengevat een zwemmende moordmachine. Wat willen we eigenlijk van dit dier weten?
Hoe groot die was, natuurlijk. Wanneer die precies leefde. Hoe lang die het uitgehouden heeft in die zeeën van de planeet toen.
Ja.
Wat dan precies zijn jachtbuit was. Ik maak principieel bezwaar tegen het woord moordmachine. Omdat moord iets heel anders is dan wat een tijger of een leeuw of een grote predator doet om in leven te blijven. Want daar is die voor. En we weten allemaal dat ze een hele nuttige evolutionaire functie hebben. Want meestal grijpen ze dieren die verzwakt zijn of jongen. Maar ja, gaan ze maar door. Dus kijk, moord is een typisch menselijk begrip. Namelijk dat je zonder eigenlijk een dringende noodzaak. Nou, goed, daar kunnen we over gaan twisten. Iemand of iets om het leven brengt.
Ja, het heeft iets met voorbedachte radenachtigs, bedoel jij eigenlijk. Hè?
Ja, maar ja. Deze dieren waren gebouwd op het eten van andere dieren. Dat kun je ze moeilijk verwijten. Je kunt ze voor een rechtbank bij je voorkomen kansloos als de mosasaurus daadwerkelijk verschijnt voor het gerecht.
Nou ja, ik heb het ook dan ook niet over het karakter van het dier, maar wel over de bouw van het dier. Want we gaan zien dat alles in deze dit zeereptiel gebouw.
Noem je een orca ook een moordmachine?
Wacht maar, je gaat het zo horen. Dit is echt erg. Ik vind orca's leuk. Ik vind orca's zijn babypoesjes vergeleken bij de mosasaurus.
Nou, ik wens je toe dat je niet met een orca direct in het water in contact komt.
Wij gaan het zo zien. De mosasaurus heeft ook een beetje een Nederlands tintje, hè, want de allereerste is hier inderdaad gevonden.
Volgens mij, we hebben ooit een schoolreisje gemaakt, denk vijfde klas, gymnasium, naar een kasteel Rijkholt geheten.
Dat was vast in het zuiden van het land dan?
In het Zuid-Limburg. En toen hebben wij die krijtgrotten bezocht en hebben wij van alles over de mosasaurus gehoord in die tijd.
Ja, want dat is de plek waar die dieren vandaan komen. En we hebben mazzel, hè? Want vriend van de podcast, bekendste paleontoloog van Nederland, Anne Schulp, die is zo ongeveer verliefd op dit dier. Mosasaurus is zijn favoriet. Wat ook wel weer wat zegt over de vrede natuur die diep in Anne Schulp huist, is mijn bescheiden mening.
Ja, daar zou je hem niet voor aanzien, ik zeggen.
Nee, toch? Hij ziet er zo schattig
uit.
Ja,
echt.
Maar de allereerste gevonden mosasaurus ter wereld, die ligt in het Nederlands Museum, misschien wel jouw lievelingsmuseum, Maarten, Tijlers. Daar ligt die.
Tijlers is geweldig, omdat Tijlers natuurlijk in allerlei opzichten beantwoordt aan het ideaalbeeld van een museum. Tijlers, daar wordt van alles tentoongesteld. Er zijn fossielen, er zijn elektriseermachines. Er zijn twee prachtige schilderijenzalen waar de schilderijen ook ontzettend leuk zijn opgehangen. Namelijk in drie lagen boven elkaar.
Ja.
Dat je niet dan gekloot krijgt van zo'n enorme, volkomen witte zaal met een brandblusser en nog drie unieke kunstvoorwerpen erin.
Je zijn
de
muren bedekt met schilderijen.
Precies, je hebt echt wat te zien. Er staat een bank in het midden waarop je in slaap kunt vallen. Het is ongelooflijk. En ze hebben bovendien een schitterende collectie tekeningen, waaronder enige tekeningen van Michelangelo. En als je die ziet, dan word je toch wel een beetje stil van eigenlijk.
We zijn er samen naartoe geweest, naar Tijlers Museum, samen met Anne Schulp. En wij begonnen daar niet bij de tekeningen, maar bij een meterslange vitrine vol botten en tanden zo groot als keukenmessen. Dit is Dinokast.
We nemen je mee naar miljoenen jaren geleden, toen de aarde trilde onder de voeten van Triceratops, Stegosaurus, grote langnekken, Tyrannosaurus rex.
En resten ontdekt van de grootste dinosaurus.
De dino die ze vonden is veel specialer dan ze dachten.
More than 20 different dinosaur tracks.
Elke week worden er nieuwe dino's opgegraven en de ene ontdekking volgt de andere op. Over veren, de kleur van huid, zelfs over het leefgedrag is het beeld wat je had niet meer geldig. Het is tijd voor een nieuwe kennismaking met oude vrienden. In de podcast voor iedereen die vroeger al van dino's hield en nu nog steeds een beetje, welkom bij Dinocast.
Ik weet ook niet precies. Ik kan het namelijk niet lezen, ondanks het feit dat ik nieuwe lenzen heb. Dit is de mosasaurus, zie ik dat goed?
Dat zie je goed. Maar Maarten, even om mensen een indruk te geven. Hè. Dit is een kaak, en hier is er nog eentje. Die is zeker een meter lang. En er zitten tanden in, ter grootte van onze vingers.
Het zijn zulke tanden.
Ja.
Kleine plaatjes.
Als je nou ziet hoe dit uit elkaar ligt, dit is evident de bek met een paar hele fijne tanden. Dat moet je wel zeggen, dus dit waren rovers, dat kan niet anders. Dan moet het enorm ingewikkeld zijn om vanuit deze restanten uiteindelijk dus een beest te bouwen. Dan moet je ook al een vaag idee hebben hoe die dieren mogelijkerwijs in elkaar hebben gezeten. Want als je dat niet hebt, dan lijkt het mij praktisch onmogelijk om een soort reconstructie te maken. En hoe groot was die ongeveer? Moeten we ons daarbij voorstellen?
Dit is een vrij fors exemplaar. Ik schat dat dit beest bij elkaar ergens tussen de 12 en de 14 meter uitkwam.
Een soort van grote orka.
Ja, de allergrootste, we kennen nog een paar hele grote tanden, een paar andere voorbeelden die erop wijzen dat ze zelfs nog groter werden, zijn schattingen tot ruim 17 meter.
17 meter?
Jongen, dat is een stuk langer dan mijn woonkamer.
Ja, en dat zwom hier rond aan het einde van het krijt.
Want hoeveel meter is het van hier tot het eind van de vitrine voor de kijkers?
Weet je, zal ik het eens even meten?
Momentje. Het past denk ik, mijn inschatting is dat hij hier net, daar gaat hij, kijk eens, nou eens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Nou, de allergrootste Mosasaurus kwam met zijn staart net in de andere zaal.
Hij zit toch wel in de categorie blauwe vinvis.
Ja, daar heb je het wel over bij de allergrootste beesten, inderdaad. Nou, dit is eigenlijk de allereerste vondst van de Mosasaurus uit Maastricht, uit de krijtlagen die vlak langs de Maas daar aan de oppervlakte kwamen en ook uitgegraven werden voor bouwsteen. Het is echt de Limburgse mergel, wat ze althans mergel noemen, maar niks met mergel te maken heeft.
Maar je zei de allereerste vondst, wanneer is deze dus opgegraven?
1766.
Maar eerst even een vraagje. Waar zit dit in de tijd?
Aan het allerlaatste stukje van het krijt. En dan, leuk genoeg, het stukje krijt dat wij het Maastrichtien noemen.
En hoe ver is dat van ons ongeveer verwijderd, het laatste stukje krijt?
Nou, dat is dus van 71 tot 66 miljoen jaar geleden. Dus uit de tijd dat op het land in Amerika de T-Rex leefde, zwom hier in Nederland, boven Maastricht, de Mosasaurus rond in zee.
Die vergelijking van Anne, die is helemaal niet raar. Zoals Tyrannosaurus Rex heerste over de vlaktes van Noord-Amerika, was de Mosasaurus oppermachtig in de wereldzeeën. Met zijn komst was de heerschappij van die twee andere zeereptielen, hè, uit de vorige aflevering, de Ichthyosaurus en de Plesiosaurus, die was voorgoed voorbij.
De mosasaurussen die zitten eigenlijk in de groep waar we nu nog de slangen en de hagedissen van kennen. Maar het verhaal van de mosasaurus dat begint een pak bij het 100 miljoen jaar geleden. En in de laatste dik 30 miljoen jaar van het krijt is dit het grote succesverhaal in de zee. En aan het einde van het krijt hebben die mosasaurussen, de reuze zeereptielen eigenlijk, de allerbelangrijke plekjes bovenaan de voedselketen in vrijwel alle ecosystemen wereldwijd in de oceanen, hebben ze ingenomen. De langnekzeereptielen, grotendeels weggeconcureerd. De grote haaien zijn weggepest. Ja, je vindt ze wereldwijd.
En hij had geen vinnen, hè? Hij heeft eigenlijk een soort van poten.
Ja, flippers. Maar die flippers die zijn niet zo heel erg groot. En er staat daar in de vitrine een mooi stukje van een paar staartwervels die nog bij elkaar zitten. Dan zie je al die uitsteeksels op een rij zitten. En dat geeft ook echt aan wat een grote vin er op die staart zit voor de aandrijving. Want die flippers, ja, die zijn niet zo heel erg fors. En er zit ook die schoudergordel. Dat is ook niet om over naar huis te schrijven, zo'n stukje bot. Dus er zit ook,
nou, ze zwommen dus met dit door in feite het staartgedeelte op en neer te bewegen.
Ja, ze gingen met die staart, dat was de aandrijving, en die flippers een beetje om bij te sturen. En ja, dat natuurlijk allemaal om die bek op de juiste plek te krijgen, namelijk wat te eten is.
Wat at hij dan? Wat at
nou,
deze?
Met zo'n gebit, dit is natuurlijk eigenlijk gewoon een soort van T-Rex van de zee die je hier ziet liggen. En met nog een paar akelige verrassingen. Want je ziet hier, dit is de onderkaak waar we tegenaan kijken, de linker onderkaak. Maar je ziet daar een soort van naad lopen. Dat is niet een breuk, dat is een extra scharnier. Dus er zit een extra scharnier in die onderkaak. En dat is iets, en dat hebben die beesten met de slangen gemeen. Want in een slang die zo dik is, daar kan zo'n rat in, ja. Of zo'n biggetje.
Ja.
En dat past, omdat er zo'n, bij slangen, en ook die voorkant, die onderkaak, die zit aan de voorkant niet aan elkaar vast. Dus dit kan open, die onderkaak die kan een soort van zaagbeweging maken. Dan zit er achterin nog een extra bot, waardoor die hele onderkaak ook nog heen en weer kan. Er zit in de bovenkant van de schedel, dat noemen we een kinetische schedel, nog een set extra scharnieren bij sommige exemplaren.
Ja, had ik dat ook maar zeg. Ja, ja, kon ik nog meer koekjes eten.
Ja, En kaak nummer 5 en kaak nummer 6. Hè. Wij hebben dus linksonder en rechtsonder en linksboven en rechtsonder een kaak. Bij Mosasaurussen zat er achter in de bek nog twee extra kaken die ook nog eens met weerhaaktandjes onafhankelijk van de rest konden bewegen.
Maar moet ik dat dan zo zien dat ik in mijn geheel...
Ja, daar heb je dus nog twee extra rijen met weerhaaktanden waarmee je de tegenstribbelende prooi nog even verder naar binnen kan werken.
En hij kon die kaken, hij kon die dus uitschuiven?
Ja, uitschuiven en zagen en knippen.
Verschrikkelijk.
Ja, dit is...
Maar ik begrijp, je had grote, je had kleine, ja. je had alle mogelijke,
ja, van anderhalve
de bekende
meter,
diversiteit.
Meter, met alle vormen van specialisatie van tanden, van bottenkrakers tot sushi-snijders, tot schelpenmorzelaars, tot hele kleine zaagtandjes aan toe en alles ertussenin. De meest fantastische aanpassingen.
Ja, vertelt Anne enthousiast. Ik vind het vooral een huiveringwekkend idee. Monsters zo groot als walvissen met de uitschuifbare kaken van een slang en extra kaken in zijn gehemelte. Maar goed, Maarten knippert niet eens en wil gewoon weten of ze eieren leggen. Maar ook dat loopt uit op een wreed verhaal.
Maar deze beesten levendbarend of niet?
Je denkt dat dit soort reptielen dat eieren leggen.
Ja, daarom. Maar daarom is natuurlijk de vraag, hoe doen ze het?
Ja, ja. Nou, we hebben dus sinds kort... Kijk, je hebt natuurlijk een groot probleem als je als landdier teruggaat naar zee. Dan heb je voor je voortplanting natuurlijk wel een uitdaging. Want je bent een voorouders, het zijn doorgaans eierleggende reptielen. We zien bij heel veel hagedisachtigen, bij slangen, bij hagedissen, dat die stap gemaakt is naar levendbarendheid. En dat zien we ook bij de mosasaurus. We kennen nu uit Texas onder andere voorbeelden van fossielen, waar we inderdaad de jonge mosasaurusjes nog gewoon in de buik zien zitten. Dus deze zijn echt levendbarend geworden. En dat is ook wel logisch als je kijkt naar de bouw van die vinnen. Dat was een ontzettend gedoe om met die pootjes natuurlijk het land op te kriebelen en dan daar nog
maar een zeeschip wat eieren. Ook een kleintje moet al vrij aanzienlijke afmetingen hebben gehad. En dus waarschijnlijk ook heel weinig jongen. Je krijgt niet 16 van die beesten tegelijkertijd.
Nee, absoluut niet.
Want die fossielen die zijn gevonden met jongen, daar zat er dan één jongen in of twee?
Ja, nou ja, het is altijd een beetje tricky, want als je daar jonkies in ziet zitten, dan als ze fijn gekauwd zijn, dan heb je, en wat verder voorin zitten, dan heb je doorgaans wat meer aanwijzingen die meer naar cannibalisme ruiken, of pedofagie, zoals dat dan heel mooi heet, kindertjesvreten. Cannibalistische pedofagen.
Okay.
Als ze wat verder naar achter zitten en nog keurig netjes in elkaar zitten en niet in tweeën gehapt zijn, dan is het verhaal natuurlijk heel anders. En
maar ze vraagt ook elkaar op, begrijp
ik. Ja, nou, en daar hebben we nu in Angola echt vreselijke voorbeelden van gevonden. We hebben daar een middelgrote mosasaurus en er zitten drie verschillende soorten, twee andere soorten en één soortgenoot mosasaurus, kleiner, in stukjes geknipt en aangetast door maagzuur op de juiste plek in de buik.
Mijn god.
Dus dat is geen levendbare.
Meestal eten die soorten niet zichzelf op, zal ik maar zeggen.
Nee, maar goed, als je... Ik denk niet dat daar heel veel dat ze daar heel kieskeurig in geweest zijn.
Mosasaurussen waren dus cannibalistische pedofagen, kindeters. Nou, fijn begrip. Maar al is dit reptiel een kindeter, het is wel onze kindeter. Want de eerste resten van dit monster werden ontdekt in een Nederlandse mergelgroeve bij Maastricht, al in 1766. Stel je voor dat je in het licht van je fakkel een enorme kaak uit de rotswand ziet steken. En dat is wat er gebeurde. En dat is de kaak waar we nu in Tylers Museum naar staan te kijken. Nu weten we natuurlijk ook wat het is, maar vroeger wisten ze dat niet.
Maar dit was natuurlijk een vondst uit 1766. En die werd opgegraven in de Sint-Pietersberg. En dat was natuurlijk iets wat helemaal in niets leek op wat ze toen verder kenden.
Wat dachten ze dat ze hadden opgegaan?
Nou, deze arme beesten die zijn afwisselend uitgemaakt voor krokodil en voor een soort van potvis on steroids.
Ja,
er is voor allebei ook wel wat te zeggen. Ik bedoel, je kunt er lacherig over doen, maar dat is gewoon dat waren goede observaties.
En wanneer kwamen ze nou achter in de loop van de 19e eeuw? Dat het dus helemaal geen potvissen waren of wat je er
zou kunnen
voorstellen.
Dus,
maar dat ze dachten van dit moet toch iets zijn uit het verre verleden.
En om die vraag te beantwoorden gaan we terug naar dat verre verleden, naar 1778. Want het reusachtige skelet waar we in Tylers Museum over gebogen staan is dus de allereerste Mosasaurus ooit gevonden. Maar in de koude krijtgangen van de Sint-Pietersberg bij Maastricht werd er vlak na die eerste nog één gevonden. Een gigantische Mosa-schedel. En het is deze schedel die beroemd is geworden. En waardoor ze uiteindelijk zijn gaan denken aan uitgestorven dieren. Het is ook een schedel waar veel verhalen aan kleven. En er is een 200 jaar oude tekening van die ontdekking. Er staat een donkere mijngang op, flakkerend verlicht door een fakkel die door een arbeider omhoog wordt gehouden. In het schaarse licht sjorren vier anderen aan een enorme kaak met grote tanden. Ja, het was een belangrijke vondst en toen ook al een mediagebeurtenis. Nederlandse wetenschappers schreven trots over de kaak van een potvis, gevonden in de Sint-Pietersberg. Maar toen kwam er oorlog naar de Nederlanden. De Fransen hadden hun koning onthoofd op de guillotine. En twee legers van de pas opgerichte Franse Republiek trokken ons land binnen. In de herfst van 1794 wordt Maastricht belegerd door een troepenmacht van 35.000 revolutionaire soldaten. De Fransen stellen 140 stuks geschut op rond de stad en beginnen het beleg. Branden breken uit en honderden huizen worden in puin geschoten. Na 45 dagen en hevige bombardementen geeft de stad zich over. En een van de eerste zaken die de Franse troepen zich toe-eigenen is, zoals zij het noemen, le grand animal de Maastricht. Het grote beest, de Mosasaurus. Laten we het noemen zoals het is. Het was een ordinaire roof. Maar de Fransen verzonnen er 200 jaar geleden al een heel verhaal omheen om hun diefstal te rechtvaardigen. In Franse annalen staat bijvoorbeeld uitvoerig vermeld dat ze het afgepakt zouden hebben van een Nederlander die de schedel zelf onrechtmatig verkregen had. Ja, stelen van een boef is natuurlijk minder erg. En ze zeiden ook dat ze er een beloning van 600 flessen goede wijn voor hadden uitgeloofd. Allemaal flauwekul, verzinsels, niks van waar. Een verhaal, slim bedacht om niet te hoeven toegeven dat ze de schedel gewoon met geweld gejat hebben. Onze Mosasaurus werd vervoerd naar het pas geopende Nationaal Historisch Museum in Parijs. En daar werd hij onderzocht door de beroemde paleontoloog Cuvier. En die kwam op het idee dat dit geen potvis was, maar een dier dat vroeger had bestaan, maar nu niet meer.
Het is uiteindelijk ingekopt door Georges Cuvier, de beroemde anatoom in Parijs. En die heeft aan de hand van dat tweede exemplaar dat uit Maastricht naar Parijs is gegaan.
Wat ze gejat hadden.
Wat ze meegenomen hadden als oorlogsbuit, inderdaad. Heeft hij mede aan dat fossiel en een paar andere fossielen dat hele overkoepelende begrip van uitsterven geïntroduceerd. We hebben hier duidelijk te maken met een soort die in niets lijkt op spul dat we nu nog kennen. Het moet echt iets anders zijn geweest. En dat zouden we echt wel teruggevonden moeten hebben zo langzamerhand. Maar we hebben het niet gevonden. Dus moet dit iets nieuws en bijzonders zijn dat eerder geleefd heeft en uitgestorven is. En daarmee ligt natuurlijk 51 jaar voordat Darwin de boel echt inkopt. Een van die ingrediënten voor de evolutietheorie, die ligt daar klaar.
Een baanbrekend inzicht dus, dankzij onze Mosasaurus. En het laatste opvallende aan deze hele geschiedenis is dat Nederland dit fossiel nooit meer heeft teruggekregen. Tot op de dag van vandaag moeten we naar Parijs reizen om deze Mosa te zien. Het is wel geprobeerd door de Nederlandse regering en door Maastrichtenaar Maxime Verhagen. Maar de Fransen geven geen krimp. Maarten en ik spraken Anne hier de afgelopen week nog even over. Via een videoverbinding, dus excuses voor de geluidskwaliteit. Maar we kregen een discussie over de vraag: moeten we dat fossiel niet nogmaals terug gaan eisen?
Ze hebben wel geprobeerd om hem terug te krijgen. Maar dat is zodanig gesaboteerd, begreep ik, dat dat nooit gebeurd is. Nederland is altijd daar geweest, ook in die tijd. En dat moeten we echt terug hebben, zou ik zeggen. Overigens, de vraag aan Anne is natuurlijk, hoe belangrijk is dat we hem terugkrijgen? Want ik begreep dat er diverse afgietsels waren die ook wel een aardig beeld gaven.
Ja, willen we hem wel terug, Anne?
Willen we hem wel terug? Nou, ik zou het niet erg vinden. Nee, het is om allerlei redenen een heel bijzonder en heel interessant fossiel. En ook al omdat het het holotype is van Mosasaurus. En holotype, dat is het referentie-exemplaar. Hè? Dat mensen die daar een vraag over hebben, willen vergelijken met vondsten van elders. Je moet dat exemplaar kunnen bestuderen.
Ja, Anne, wacht eens even. Dus wij hebben de eerste Mosasaurus opgegraven.
De eerste
wij
en
hebben
de
hem
tweede.
Gevonden. En de tweede. Ja. Ze hebben de tweede gejat en naar Parijs gesleept. Ze hebben die vervolgens beschreven. En nu is dat het holotype.
Ja.
Ah, dat is schandalig.
Ja, het leeft wel hoor. Het is echt wel een dingetje in Maastricht.
Maar er zijn net van, ze hebben hem nog geprobeerd terug te krijgen. Hè? Ik hoorde dat Maxime Verhagen daar nog enige poging toe gewaagd heeft, maar dat is hem niet gelukt. Nou, als het Maxime Verhagen niet lukt met zijn netwerk, zou ik zeggen, dan...
Maastrichtenaar. Nou, het is uiteindelijk nog wel een klein beetje gelukt. In de zin dat we als bruikleen het grote fossiel een tijdje in Maastricht hebben kunnen tentoonstellen. Maar daarbij heeft Buitenlandse Zaken op dat moment ook wel een heel duidelijk... neergezet dat op dat moment eventuele claims eventjes even gestopt werden.
Als we nou toch hierover bezig zijn, het zijn al die gestolen museumspullen, die moeten terug naar het land van herkomst.
Aha.
Een heleboel van die Ibo-beelden die moeten terug naar Nigeria. Persoonlijk zou ik het niet doen, dat is een hele andere kwestie. Maar dat is een hele kwestie geworden. Hè. Ja. Tot waar gaat, laten we zeggen, gaan de historische schatten terug? Is dat ook tot het krijt eigenlijk? Of Parijs zit vol met gestolen spullen. Alleen als het gestolen is in Afrika moet het terug. Maar je hoort nooit dat het terug moet als het gewoon in Europa gejat is.
Ik zie een nieuwe juridische grond om een claim te beginnen, Anne en Maarten. Om deze schedel terug te veroveren.
Ja.
Anne houdt zich op de vlakte. Dat is wel. Hij weet heel goed wanneer hij stil moet zijn. Dus laten we er maar over ophouden, Maarten. Want dit wordt nogal een politieke discussie. En Anne is ook vertegenwoordiger van Tijlers en Naturalis. Dus het ligt allemaal heel gevoelig. Wij kunnen dat soort dingen
ook niet. Ik begrijp best dat hij goede relaties moet onderhouden met die verschillende musea.
Ja, precies.
Ik weet wel, maar ja, mijn vader was entomoloog. En ze hadden vooral in Oost-Europa prachtige collecties sluipwespen. Dus altijd als hij naar Polen ging om die te bestuderen, dan werd hij communist. En als hij in Polen was, was hij communist. En als hij weer terugkwam, was hij weer niet communist. En dat hielp enorm bij de studie. Dat kan ik je wel. Waarschijnlijk is dit hetzelfde dat Anna eigenlijk een soort Fransman is als het over Parijs gaat. En een Duitser als het over Berlijn gaat.
Laat ik zeggen dat ik vaak en graag bij mijn gewaardeerde collega's in Parijs over de vloer kom.
Ik wist het. Oké, we gaan door, jongens.
Terug naar Tijlers Museum nu, want Anne heeft ondertussen uit zijn zak een 3D geprinte, ja, een soort peer gehaald. Zo groot is het ongeveer.
Ja, ik heb hier een brein van een Mosasaurus. En als je dus meer wilt weten over de biologie van een beest, dan is het natuurlijk heel interessant om te gaan kijken naar welke gedeelten van de hersenen zijn nou het meest ontwikkeld. Hier zitten de aansluitingen naar het evenwichtsorgaan en dan hier de aansluiting voor verder de zenuwen.
Hoe groot is het beest waarvan dit de hersenen zijn?
Dit is een Mosasaurus van een metertje of 10 of zo.
Dus dat vind ik wel een heel klein breintje.
Ja.
Ik ben er niet van onder de indruk.
Nee, maar het is genoeg. Het is genoeg om de Mosasaurus draaiend te houden.
Want dat is voor de besturing van toch een enorm apparaat.
Ja.
Als je nou de hersens van die Mosasaurus vergelijkt qua afmetingen met de hersens van, nou ja, wat ik zei, een grote orka. Is dat... Hebben die orka's meer hersenen?
Ik heb nooit een orka opgemeten, maar zeezoogdieren over het algemeen hebben behoorlijk wat grotere hersenen dan de zeereptielen. Ja.
Oké. En dat geldt ook voor potvissen, blauwe vinvissen.
Ja, daar zit aardig wat in.
Dus je kunt, ja, dat klinkt natuurlijk stom, maar erg intelligent waren ze dus niet. Waren ze wel bijvoorbeeld sociaal? Want vrijwel alle zeezoogdieren die we kennen zijn heel sociaal. He, die zwemmen in grote groepen en ze zwemmen als men tegen elkaar aan. En nou ja, ze doen allerlei sociale dingetjes.
Ja, het hangt er vanaf wat je sociaal noemt. We hebben onlangs een paper gepubliceerd over sociale interacties. En dat is dan een paleopathologisch artikel.
Paleopathologisch, ja, dat klinkt natuurlijk als CSI Miami. Heeft dus alles te maken met doden en gewonden. Voel je al een beetje waar Anne heen gaat met zijn zogenaamde sociale interactie tussen zijn mosasaurussen? Precies, it ain't pretty.
over bijtsporen met de bijbehorende vreselijke infecties op de snuit. En dat zijn hele grote bijtsporen die eigenlijk alleen maar passen bij dat ze zijn toegebracht door een soortgenoot.
Okay.
Dus sociale interactie, snoutbiting, dat is wel een dingetje bij mosasaurussen.
Dus het was
ze klinken dat hele onaangename dieren, moet ik zeggen.
Je hebt de afgelopen tijd nog helemaal niets positiefs, wat aardigs, wat opbouwends over het dier gezegd.
Oh, nou, ik had net wel gezegd dat ze heel succesvol waren en dat ze overal zaten en dat ze hele prachtige aanpassingen hadden aan allemaal verschillende soorten.
Kijk, je moet
eten,
evolutionair dus denken.
Ja, dat vind ik toch best vrolijk. Dat stemt.
Dat zorgde bijna voor dat we vergeten dat ze elkaar opaten, elkaars kinderen aten. Ja. En dat ze allemaal andere vreselijke kaken hadden en zo. Die knik in de staart, Anne. Er was nog recent hebben we namelijk ontdekt dat die staart dus niet recht liep, maar dat er een soort knik in zit.
Ja, als je een goede buitenboordmotor wil als zeedier, dan is het prettig als je een stevige staart hebt met een goede fin aan het uiteinde om lekker heen en weer te zwiepen.
Is dat dan voor de besturing? Of
dat is voor de aandrijving. Bij de mosasaurus is dat echt een aandrijfding, net als bij de ichthyosaurus en bij de dolfijnen. En je ziet eigenlijk dat is een patroon dat steeds terugkomt. En pas nu we van een aantal mosasaurus echt goede, complete staarten hebben, en ook een heel mooi fossiel dat recent in Jordanië is opgegraven, zien we heel duidelijk dat er zo'n knik in zit. En dat fossiel in Jordanië, daar zit ook de afdruk in van de outline van die andere helft van de fin, waar dus geen botjes in zitten, maar wel een stevig stuk vlezige fin die er bovenuit stak, die er dus voor zorgt dat die staart inderdaad groter is en meer grip, meer tractie heeft.
Dan kun je dus echt, dan kun je bijna uitrekenen hoe hard zo'n beest gaat.
Als ik het zo hoor en als ik kijk naar de vormen en zo, kan je aannemen dat dit ook in principe snelle zwemmers zouden moeten zijn geweest.
Ja, maar de ichthyosaurus komt daar wat dichterbij. Dat is meer echt zo'n dolfijnachtige opbouw. De mosasaurus is toch wat langer en kronkeliger. En die heeft natuurlijk ook die flippers, die zijn toch nog wel behoorlijk fors. Die zullen waarschijnlijk weggevouwen kunnen hebben, maar ook een rol hebben gehad in sturen en bijsturen.
Ja, flippers zijn eigenlijk niet erg efficiënt.
Soms een beetje in de weg als je een torpedo bent. Maar het zou ontzettend leuk zijn als we daar eens wat meer sommetjes of modelleerwerk of proefjes mee zouden kunnen doen om te kijken of het...
Ja, dan wordt het tijd voor Jurassic Park onder water, toch?
Nou, in die laatste Jurassic World, daar zit ook een afgrijzelijk overdreven mosasaurus. Hij moest allemaal van die akelige dolfinariumachtige kunstjes doen in de grote...
Hij moest haaien ophappen. En
ja,
zo.
Dat raakt de kant nog wel.
Maar is het toch jammer dat de mensen eigenlijk alleen geïnteresseerd zijn als het allemaal gruwelijk en bijterig en bloederig en moordzuchtig is.
Ja.
Het is een heel wonderlijke kijk eigenlijk op de evolutie en wat die evolutie heeft opgeleverd.
Ja, dat mag zo zijn, maar het zorgde er wel voor dat je bent blijven luisteren, toch? Uiteindelijk maakte de inslag van een meteoriet 66 miljoen jaar geleden een einde aan een groot deel van het leven op aarde. Het leven op land, maar dus ook het leven in zee?
Nou ja, we weten dat een groot deel van die dinosauriërs verdwenen is vanwege die inslag.
Ja.
Maar dit zijn zeedieren.
Mm-hmm.
En natuurlijk de effecten van die inslag op zeedieren moeten totaal anders zijn geweest dan de effecten op landdieren.
Ja, maar de overkoepelende impact is natuurlijk geweest dat er bij die meteorietinslag het een tijd lang heel erg donker is geweest. En dat betekent als het heel erg donker is dat fotosynthese op nul gaat. En aan de basis van de voedselketen heb je dus echt afgrijzelijke problemen. En zowel op het land als in zee stort de ecologie echt in.
Dan moet het echt jaren geduurd hebben.
Ja, dat is echt buitengewoon vreselijk geweest. En we zien een slachting onder de landdieren. En inderdaad, we nemen afscheid van de dinosaurussen, we nemen afscheid van de pterosauriërs. Maar ook in zee is het een drama. De ammonieten hebben we nooit meer teruggezien. De mosasaurus hebben we uitgezwaaid. En heel veel andere soorten die het echt niet gehaald
hebben.
Maar
je hebt ook weer soorten die het overleefd hebben, die calamiteit.
Ja, en dan is het patroon dat je dan ziet, is dat het als je een beetje generalist bent of niet zo kieskeurig of niet zo op één dingetje toegespitst bent. Als je winterslaap kunt houden of als je op maden die op rottende rotzooi dat soort dingen of
zeg,
als je koudbloedig bent en je metabolisme gewoon een tijd lang op nul kunt zetten. Dat soort grappen heb je echt nodig om zo'n nucleaire winter.
Zeg maar het kakkerlakmodel.
De kakkerlak, ja. Het zijn de kakkerlakken maar de mosasaurussen die hebben we nooit meer teruggezien.
Maar Maarten, we hebben ze nooit meer teruggezien, die mosasaurussen, hè, na die asteroïde-inslag. En ook al waren het vrede dieren, daar verzet jij je tegen, dat weet ik, dat hoorde ik al. Het is toch zonde dat we ze kwijt zijn, die mosasaurussen.
Ja, dat geldt eigenlijk voor vrijwel al die beesten die we hier zitten te bespreken. Van, ja, ze zijn allemaal verdwenen en in een relatief hoog tempo is in feite een totale wisseling van de wacht heeft opgetreden op de bodem van de planeet. Dat is waar. Maar aan de andere kant vraag je af, stel voor dat die asteroïde ons net gemist had.
Ja.
En zouden wij er dan geweest zijn? Okay, okay. Wij zijn natuurlijk een product van de evolutie van zoogdieren.
Dat is waar.
Ja, dat die zijn begonnen als nogal nachtelijk levende, betrekkelijk kleine dieren en bomenvruchteneters, waardoor ze geheugen moesten ontwikkelen enzovoort.
Eigenlijk is het opnieuw begonnen. Dus als ik moet kiezen, bedoel jij tussen de mosasaurus of onszelf, dan moeten we toch maar misschien voor onszelf.
Ja, dan ga ik maar voor onszelf. Ja. Ik vind de mensen een uniek evolutionair experiment, eerlijk gezegd. Want ik denk ook dat de schepper, ik moet die doen even, Pour besoin de la cause, moeten we die er even bij halen.
Ja.
Dat de schepper zelf verbaasd is dat dit tot stand gekomen is. En dat we met allerlei opzichten op het spoor zijn. Nog niet precies weten hoe de natuur in elkaar steekt, maar toch al onze vermoedens hebben. Hè. Dat heet die schepper, denk ik, potverdrie. Hè. Als ze het Higgs-boson hebben gevonden, dan
zijn ze dichtbij.
Ja, dan beginnen ze wel echt dichtbij te komen.
We hebben nog een toetje natuurlijk, Maarten. Ik zei namelijk net dat we die mosasaurussen nooit meer hebben teruggezien. Maar dat is natuurlijk niet waar. Want we hebben ze wel teruggezien in Jurassic Park. En Anna die had het net al over die mosasaurus in de Jurassic World films. Wat klopte daar nou eigenlijk aan? Dat bekeek ik samen met historicus Ilja Nieuwland.
Thought to have hunted near the surface of the water where it preyed on anything it could sink its teeth into, including turtles, large fish, even smaller mosasaurs.
Goed, we hebben nu drie zeedieren gehad. Er zit eigenlijk in Jurassic Park, Ilja, maar één groot zeedier. En dat is tegelijkertijd natuurlijk wel de gevaarlijkste. De mosasaurus. Zeker in de Jurassic World series komt die een paar keer voor. En laten we eens beoordelen hoe die is weergegeven. Want er zitten goede en slechte dingen aan. Hè?
De globale vorm van het dier klopt wel. Hij is alleen wel een beetje aan de grote kant.
Een beetje, vind je?
Ja.
Ik vind jou zo beleefd. Het beest is, om precies te zijn, 45 meter lang in Jurassic World. Ja. Dat is drie keer zo lang als hij gewoon was.
Ja, althans drie keer zo lang als we gevonden hebben.
Ja, oké. Okay.
Dat betekent, je kunt alles extrapoleren, dat blijkt ook wel. Wat ik eerlijk gezegd denk, wat ik vermoed, dat is natuurlijk een beetje verdichting. Wat ik vermoed is dat ze iets wilden dat een grote witte mensenhaai in één hap kon opeten. En ja, dat extrapoleer je dan en dan kom je op een mosasaurus van 45 meter uit.
Oké, folks, let's see if she's still hungry after already eating today. She's a little shy, so be nice and give her a hand.
Het ziet er ook wel prachtig indrukwekkend uit. Wat wel goed gedaan is, is dat ze het beest twee tandenrijen heeft. Als je zijn bek openspert, dan zie je dat daar binnen in zijn gehemelte nog extra tandjes zitten. Hè?
Ja, dat klopt. Dat hebben de fossielen ook. Je moet ook evolutie niet altijd zien als dat elk kenmerk altijd nuttig is. Maar het is dit geval in het leven van een mosasaurus waarschijnlijk wel nuttig. Omdat een van de prooidieren die worden gezien voor mosasauriërs zijn pijlstaartinktvissen, grote pijlstaartinktvissen. En dat is natuurlijk glibberig spul. Dus hoe meer tanden je hebt, en je ziet het ook wel bijvoorbeeld bij potvissen, de tandenrijen, die hele smalle kaak van een potvis is gedeeltelijk ook zo ontwikkeld om op een klein oppervlak zoveel mogelijk druk te kunnen uitoefenen om die glibberige prooi te kunnen pakken.
Hey, als je kijkt hoe die zwemt, hè, want dat zien we prachtig in Jurassic World, dan gaat het publiek naar onder en dan zie je hoe die zich in het water voortbeweegt. Dan peddelt hij zich eigenlijk vooruit.
Ja, dat is een beetje larie.
Dat kan niet.
Nee. Kijk, het mooie van mosasaurus is dat we hier en daar beesten hebben die wel een beetje zich voortbewegen op dezelfde manier als mosasaurus. Namelijk krokodillen. En als je kijkt, die zijn globaal op dezelfde manier gebouwd. Iets minder aangepast aan leven in het water. Maar qua bouw lijkt het er heel erg op. Het is gewoon, ze bewegen zich voort met hun staart. En die voor- en achterpoten die dienen om de zaak te stabiliseren en te sturen. En bijvoorbeeld ook te wenden, wat in het, als je een roofdier is en je zit achter een hele wendbare prooi aan, ook heel belangrijk is.
En dat zien we dus, we zien hem echt zwemmen, echt peddelen in Jurassic World.
Ziet er ook een beetje moeizaam uit.
Ja.
En het probleem is ook, op het moment dat je een snelle jager bent, peddelen creëert heel veel turbulentie. Dus je ziet dat peddelend voortbewegen is eigenlijk voorbehouden aan veel langzame dieren. Plesiosauriërs die in dezelfde tijd leefden, maar een heel andere manier van jagen hadden, waarbij je met name die lange nek gebruikt om snel prooi om je heen te pakken. Die kunnen dat gebruiken, omdat wat je met peddelen wel kunt doen is heel wendbaar zijn op een vrij lage snelheid.
Ja, dat is heel logisch. En waarom ze dat dan niet hebben overgenomen? Dit is iets wat de filmmakers eigenlijk prima hadden kunnen doen.
Ja.
Maar
ja,
ze hebben het niet gedaan.
Nee, en ik denk eerlijk gezegd hier dat men zich met de staart op het krokodilachtige manier voortbewegende mosasaurus er ook eleganter en misschien wel bedreigender uit had gezien dan hoe ze het nu uiteindelijk hebben aangepakt en bovendien een stuk plausibeler maakt dat hij zo hoog uit het water kan komen.
Ja, dus eigenlijk dit zou wel eens gewoon geen keuze kunnen zijn geweest, maar misschien gewoon een foutje.
Ja, dat kan.
Ja, de kleur, hè? Prachtig turquoise, blauw-groen.
Ja.
Was hij in het echt zo, denk je?
Weet ik niet.
Dus op zich zeg jij, dit zou wel mogelijk kunnen zijn.
Ja.
Oké. Okay.
Maar het is aan de andere kant ook weer zo. Wetenschappers hebben altijd moeilijke antwoorden natuurlijk. Het is ook zo dat als je bijvoorbeeld naar zeevogels kijkt, meeuwen, sternen, papegaaiduikers, et cetera, die hebben wel, je ziet wel bredere patronen in de kleuring. Donker van boven, licht van beneden, zodat hun prooi, vissen, als ze naar boven kijken, niet zo'n donkere zeemeeuw boven zich zien. Dat is wel plausibel dat er bij ondermosasaurus dat soort dingen wel aan de hand zijn. Dat je zo'n globaal idee hebt welke kant dat opgaat.
Ja, daar hebben ze hier toch geen rekening mee gehouden.
Nee, daar hebben ze. Ik denk niet dat het überhaupt een factor is geweest.
Irritant. Oké, ze hebben zijn tanden ook best wel gepimpt. Want ja, ze hebben die tanden eigenlijk erger gemaakt. Het ziet er niet uit wat hij heeft.
Nee.
En tanden natuurlijk hebben we wel heel erg veel van gehad.
Ja, trossen en trossen en trossen. Overal ook. Mosasaurus hadden ook een soort van tanden dat ze heel makkelijk kwijtraakten. Dus daar weten we eigenlijk wel van hoe groot ze zijn. En ik zou zeggen, normaal waren ze al indrukwekkend genoeg.
Ook dit is ook weer zo'n voorbeeld van iets wat ze volgens mij bewust hebben gedaan als filmmakers om een monsterlijker te maken.
Zonder meer.
Gebeurt dat nou in latere Jurassic Park films eerder dan in de eerste, denk jij?
Ja, zeker. In de eerste hebben ze heel erg hun best gedaan om een min of meer accuraat beeld te geven. Het was natuurlijk de introductie van het hele concept. Dus dat maakt het ook lastiger om daar erg van af te wijken. Maar Jurassic World 1 wordt ook gewoon gezegd dat ze een soort van zelfgebakken dinosauriër eruit hebben gegooid. Met DNA-splicing. Dus ja, daarmee houdt eigenlijk elke pretentie om wetenschappelijk accuraat te zijn natuurlijk ook op. Je hebt gewoon iets gekookt.
Ze gaan zelf creëren. Daarmee gaat voor mij de interesse er een beetje af. Want ik ben op zich niet geïnteresseerd in iets wat ze totaal. Dan krijg je een soort Godzilla. Hè? Ze maken een soort Godzilla's. Dat is wat ze
doen. Ik zie het ook nog wel aankomen dat we nog een Godzilla meets Jurassic World film gaan krijgen op enig punt.
Het zou verschrikkelijk zijn, maar het zou wel kijkers trekken.
Ja, nee, ik denk het ook wel, ja.
Maarten, aan het eind, ik voel me toch wat lullig. Hebben we dit dier te veel afgezeken?
Ja, dat denk ik wel. Omdat we hebben voortdurend geprojecteerd en we hebben ons eigenlijk voortdurend schuldig gemaakt aan wat me vaak enorm irriteert in natuurfilmpjes op de televisie. Mm-hmm. Deels voor kinderen bestemd hebben die altijd de toon hebben van dit is de verschrikkelijkste spin ter wereld. Met het gif van deze enkele spin, de zwarte weduwe, is het mogelijk om de ganse bevolking van Utrecht druppelsgewijs om het leven te brengen.
Ja.
Dat is iets, ik begrijp wel, dat is om de boel op te jutten en om het interessant te maken.
Toegankelijkheid, maar zo noemen we dat.
Het is een fundamenteel verkeerde kijk op de natuur.
Cannibalistische pedofagen, weet je nog dat Anne zei? Dat ze zelfs hun eigen kinderen aten, daar hadden we dat.
Nou ja, kijk, dat zijn wel overlevers natuurlijk. Hè?
Ja, precies.
Nou, dan gaan kan het zijn dat ze, je weet dat als leeuwen, die zijn natuurlijk, weet het, er zijn veel vrouwtjes en weinig mannetjes. En als het leidende mannetje dat vervangen wordt door een nieuw mannetje, dan worden alle kinderen doodgebeten van het vorige mannetje. Dus ja, dat is evolutie. Wij vinden dat nou niet zo'n sympathiek gebaar. Maar wij weten dat ook geadopteerde kinderen en zo toch weer anders behandeld worden dan eigen kinderen.
Het woord cannibalistische pedofagen zal nooit meer hetzelfde zijn.
Nee. Ik heb wel bezwaar tegen deze menselijke projecties in de wereld. Van
sorry
de
daarvoor, maar ik kan me er niet van afzetten. Dat komt ook een beetje door die bek. Hij kon uit elkaar klappen, hij kon zagen, hij kon alles wat een bek moet kunnen. Dit is de meest geavanceerde bek waar ik ooit over heb gehoord.
Dan heeft later dus de evolutie allerlei kansen gemist om weer zo'n bek te ontwerpen, als het ware.
In feite wel, ja. Misser. Goed, dit is natuurlijk geen monster, even de kleine lettertjes dan. Dit is in essentie natuurlijk ook een prachtig dier. Toch, dat hoorde je, kreeg ik er een beetje de kriebels van. En in latere afleveringen, Maarten, gaan wij echt nog wel eens terugkomen op de meer positieve eigenschappen van andere, misschien kleinere soorten mosasaurussen. We hopen dat je fijn hebt geluisterd. En online op dinocast.nl kun je natuurlijk, zoals je gewend bent van ons, weer alles terugvinden waar we deze aflevering over hebben gepraat. Foto's van het mosasaurusbrein staan ook online, dus kijk dat vooral. En volg ons op Twitter en Instagram. Dit was Dinocast. Volgende week hebben we het. Ja, en ik weet nu al dat Maarten zich daar al weken op heeft verheugd. Op Tyrannosaurus Rex.
Op het hoogtepunt, Sofietje zelf.
Ja. Jij haat dit dier, hè?
Nou, ik haat het niet, maar het is natuurlijk een beetje typisch dat uit die enorm gevarieerde wereld van die dinosauriërs alleen die grote rover, waar trouwens allerlei verschillende types van, kleine rovers, grote rovers, opgroeiende Tyrannosaurus Rex, ook een heel interessant probleem. Dus ja, ik vind die aandacht wel wat overtrokken en ik zou het liever hebben dat we het zoveel mogelijk in breed spectrum zouden benaderen, wat we ook wel hebben gedaan, toch?
Ja, maar dus
ik wist dat dit op te wachten is.
Ja, dit stond op het menu.
Ja.
En we gaan er volgende week echt aan beginnen, of Maarten dat nou wil of niet. Tot volgende week in Dinocast. Ja.